eerlijk gezegd, ik weet het niet of wij de goede weg op zijn.
Daar is nog wel werk aan de winkel.
Of ruimte voor verbetering.
Of ruimte voor verbetering, ja.
In elke lagere schoolklas zitten minstens 3 kinderen die ingrijpende gebeurtenissen meemaken of hebben meegemaakt.
Ik was 5 toen mijn papa is overleden.
En achtergelaten worden en honger lijden en mishandeld worden en pijn en dit en allez, van alles. Gewoon.
Het is geen schreeuw om aandacht, het is een schreeuw om hulp te krijgen.
Als met uw emoties geen blijf kunnen.
Om in bescherming genomen te worden. Of
alles waar je je kind van zou willen beschermen, gewoon dat.
Nog al te vaak worden deze traumatische ervaringen niet gezien en herkend, terwijl het een grote impact heeft op deze kinderen en hun verdere leven. Ik ben Veerle Segers en ik ga op zoek naar wat trauma is en naar wat wij allemaal kunnen doen voor kinderen die de pech hebben om ermee geconfronteerd te worden. Ik doe dat samen met overlevers van trauma, met kinderpsychiater Eva Kestes en andere experten. Dit is Zie mij. Aflevering 8. Uitdagingen voor de toekomst.
Eva Kestes, welkom.
Dag Veerle.
Laatste aflevering van Zie mij. Vandaag ben je niet alleen.
Nee.
Je bent kinderpsychiater en trauma-expert, dat weten we nu al na 7 afleveringen. Maar ik heb nog 3 andere mensen uitgenodigd. Anna de Fossé, ervaringsdeskundige en coördinator van de Echolot-genotenwerking.
Hallo.
Welkom. Linde Tillé, huisarts en promotor van het traumasensitief handelen in de zorg. Mag ik dat zo zeggen?
Dat mag veel.
En dan Tim Stroopans, directeur van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling.
Mag veel.
Wat is jullie het meest bijgebleven van de getuigenissen die we tot nu toe gehoord hebben in de reeks? Ik zal een rondje doen en ik begin bij Anna, als dat mag.
Wat mij het meest is bijgebleven, is hoeveel mildheid er bij de getuigen is. En iets dat ik zelf heel erg herken, maar dat ik ook altijd hartverwarmend vind, hoeveel grijs er eigenlijk is wanneer kinderen mishandeld worden. Het is niet zwart-wit en dat kwam heel erg naar voren in de getuigen. Over iedereen, over ouders, over jeugdhulp, over noem maar op, er is heel veel misgelopen. Maar er was ook wel heel veel erkenning naar wat goed of mooi is gegaan of wat waardevol was.
Ja.
En dat vind ik fijn. Is me bijgebleven.
Ja, dat is ontroerend. Ik vind dat ook straf en sterk. We hebben het vaak gezegd, Eva.
Ja,
dat ons dat ook is opgevallen. Hè?
Ja, ik vond dat elke keer heel ontroerend om te horen. En ik denk ook heel belangrijk voor mensen om te horen. Want er wordt wel vaak in zwart-wit termen gedacht over als het moeilijk loopt in gezinnen.
Mm-hmm.
En om dan te horen van mensen die het zelf hebben meegemaakt, dat daar ook een enige mildheid aanwezig kan zijn, of meestal wel is. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
Linda?
Wat mij is bijgebleven is hoe mooi mensen een verhaal kunnen brengen. En ik denk dat dat heel helpend kan zijn voor anderen, omdat er zijn natuurlijk nog veel die de taal nog niet gevonden hebben om te uiten wat er dan precies speelt. En ik denk dat dat in deze reeks heel duidelijk naar voren komt, dat als je daar dan taal aan geeft, dat dat op zich al helpend is.
Wat mij daarbij wel echt is opgevallen of uitsprong, is hoe goed dat zij dat onder woorden konden brengen. En ze hebben eigenlijk een stukje gedeeld met ons wat voor hun de normaalste zaak van de wereld heel lange tijd is geweest. En ik denk dat jij op een bepaald moment ook vroeg aan Alicia van hoeveel procent van wat dat jij meegemaakt hebt hier nu gebracht. En dan zei ze zelf ongeveer 20%. En ondertussen ging het al over verwaarlozing, misbruik, seksueel misbruik, noem maar op. En ik geloofde naar, het was echt nog maar een tipje van de sluier dat ze ons gebracht heeft. En die inzage met de maturiteit die ze gebracht hebben, dat heeft mij heel erg ontroerd eigenlijk.
Is dat misschien het belangrijkste dat we moeten leren nog, Anna? Zo het praten over die moeilijke onderwerpen.
Als omstanders en als samenleving zeker wel. Er is nog een heel groot taboe rond kindermishandeling. Er is heel veel schrik om vals te beschuldigen. En eigenlijk blijven wij daar liever van weg, terwijl het echt wel heel veel gebeurt. En dat het wel samenleving en kind zou helpen als we erover durven spreken. Ik ben natuurlijk ook grote voorstander om het tempo van een kind te volgen. Het kind durft en zal niet altijd willen spreken. Dus voor mij is dan ook praten niet per se heilig, maar er moet wel ruimte zijn waar gepraat kan worden.
Ja, en ik zie Linde ook vol instemming knikken.
Ja, ik denk dat praten heel belangrijk is. En wat dat voor mij dan als zorgverlener ook heel belangrijk is, is in de zorg die wij bieden rekening houden met, of rekening houden met de mogelijkheid van hier is iets aan de hand, waardoor dat je op een andere manier mensen gaat benaderen. En eigenlijk, in een van de uitzendingen ging het over het onderwijs, dat die expert ook zei van ja, elk kind zal daar baat bij hebben bij traumasensitief onderwijs, maar ik vind dat bij zorg ook zo. Eigenlijk iedereen heeft er baat bij als we ervan uitgaan van hier zit mogelijk nog een groter verhaal achter. Dat verhaal hoeft niet helemaal naar boven te komen, maar we kunnen wel al in de manier waarop we mensen benaderen daarmee rekening houden.
Goed luisteren naar elkaar.
Ja.
En daarnaast hoop ik ook dat ze meegekregen hebben dat kinderen niet alleen met taal spreken, maar ook met hun gedrag. En dat ook die taal een beetje meer begrijpelijk wordt en dat die ook iets meer gevat kan worden dan alleen maar de woorden die gezegd worden.
In deze aflevering gaan we terugkomen op een aantal onderwerpen om te zien waar we nu staan en welke opportuniteiten er nog liggen voor de toekomst. Trauma is de laatste tijd ook erg aanwezig in de actualiteit en wil dan wel eens de gemoederen doen oplaaien. Dat valt mij op. Het is niet evident om over trauma te praten. We hebben het net al gezegd ook. Maar waarom ligt dat zo gevoelig?
Trauma roept weerstand op. Mm-hmm. Trauma legt bloot wat we nog niet altijd goed begrijpen. En zeker als het gaat over emotioneel trauma. Dat zijn soms heel weinig tastbare zaken die mislopen. En dat brengt een stukje onrust mee, omdat we niet altijd goed meteen de woorden vinden. En als mensen daar dan beginnen over te praten, dan je moet je daar ook wel een stukje voor kunnen openstellen.
Ja, ik denk dat bij trauma zitten ook heel veel lelijke dingen. En ik merk toch dat dat voor veel mensen heel moeilijk is om naar de donkere dingen te kijken of de lelijke dingen in de wereld. En het ongemak dat het bij jouzelf oproept, dat is niet gemakkelijk om te dragen. En dan heb je de neiging om dat weg te duwen. Hè. Ja. Ik heb ook wel mensen gehoord die zeggen van sommige afleveringen, ik vind dat heel moeilijk om naar te luisteren. Omdat, dan moet je luisteren naar dingen die je niet wil weten dat dat gebeurt in de wereld. Dus ik denk dat dat daar heel hard mee te maken heeft, dat je dan graag in de ontkenning gaat. En als je het wegveegt, dan is het er niet, dan hoef ik er niet naar te kijken. En hoef ik met de emotionele last die ik ervan voel, moet ik daar ook niks mee gaan doen.
Ben je misschien ook niet verantwoordelijk? Want dat is ook wel iets dat blijkt uit die verhalen van de overlevers, dat iedereen wel een rol kan spelen in het leven van een kind dat iets meemaakt.
Maar het roept ook iets op, je wilt er iets aan doen. Hè. Het roept een onrechtvaardigheidsgevoel op. Hè. Een kind overkomt iets, er is iets aan de hand wat we eigenlijk niet wensen voor een kind. En wij willen dat als volwassenen heel vaak oplossen. En eigenlijk vragen wij om een stapje terug te zetten. Om eerst te luisteren, om eerst bereidheid te tonen om voorbij dat gedrag en voorbij een situatie te kijken en op tempo en beleving van kinderen mee na te denken wat je van betekenis kan zijn.
De podcasttitel is ideaal. Als er gevraagd wordt van wat had je nodig, dan is er niemand die heeft geantwoord de oplossing. Nee, wat is belangrijk is dat er ruimte is, dat mensen luisteren, nabij zijn, dat er verbinding is. En wat ik merk, en ook in klotgenotencontact, geweld isoleert. En ik kan dat bij mij thuis ook zo zien, hoe vaker en hoe meer het geweld kwam, dus hoe meer en meer het escaleerde, hoe meer en meer de mensen wegbleven. En op een duur ben je als gezin enorm eenzaam, enorm alleen. Terwijl eigenlijk er heel veel nood is aan verbinding. En als de verbinding en de warmte en liefde mist in het gezin, des te belangrijker is dat met figuren buiten het gezin. En dan is dat niet de oplossing die verlangd wordt, maar is dat... Onlangs heb ik iemand gehoord die al in de jeugdzorg zat, die zei, ik ontsnapte naar de keuken elke avond en daar gaf de kok mij een warme chocomelk. En dat was ongelooflijk fijn. Die zette zich dan bij mij, wij babbelden. Ik had een warme choco. En vandaag, als mijn kinderen zich slecht voelen, maak ik een warme choco. Ja. En was het opgelost? Nee, maar dat zijn wel zaken die echt een leven lang bijblijven. En dat wordt echt onderschat wat je als volwassene eigenlijk voor een kind kan betekenen. Omdat wij, denk ik, meer van onszelf verwachten, van onszelf, dan dat eigenlijk een kind wenst of verlangt.
Linde, je merkt dat ook bij, als je opleidingen geeft, dat er ook die terughoudendheid is van we moeten het gaan oplossen. Mm-hmm. En dat probeer jij ook te vertellen aan collega's.
Ja, ik denk dat zeker in de geneeskunde hebben we de neiging om dingen snel op te lossen. Iemand is ziek en we geven antibiotica. Of nu liever niet meer. Maar
iets dat snel werkt.
En eigenlijk gaat het hier daar niet om. Hè? En gaat het om plaats te maken voor het verhaal. En dan zeer belangrijk om dat proces te volgen van dat mensen zelf de regie kunnen houden, dat ze zelf kunnen aangeven van wat het volgende stapje mag zijn. En ik denk dat we daarin gewoon een soort van compagnon de route moeten worden als zorgverlener, eerder dan dat helemaal over te nemen. Want dat voelt natuurlijk heel zwaar als je kennis krijgt van een situatie van kindermishandeling en je bent als hulpverlener, sta je daar alleen bij en denk je van nu moet ik dat helemaal oplossen. Of ik kan me voorstellen, als je buren hoort ruzie maken, is misschien hetzelfde van ja, wat moet ik nu doen? Wat kan ik hem daarop aanspreken? Misschien komt er een heel verhaal en weet ik niet wat daarmee te doen. Maar in verbinding gaan en gewoon luisteren en kijken of er iets klein is wat je daarin mee kan opnemen, is misschien al genoeg of is al veel. Ik zal het zo benoemen.
Ja, want dat hoor je ook in veel van die verhalen, dat zo die kleine momentjes waarin er iemand aandacht geeft en even tijd maakt, dat grote momenten blijken te zijn. Hè?
En ook, ik heb onlangs in een lotgenotenbijeenkomst de vraag gesteld, wat is de belangrijkste eigenschap in een therapeut? En dan was het antwoord geduld. En ik vond dat heel treffend, want dat is soms wat we juist niet hebben als het over geweld gaat, want we willen dat dat stopt. Dus we hebben geen geduld en er wordt snel gehandeld. En eigenlijk lopen wij soms echt wel voorbij aan wat de kinderen, wat het gezin, maar ook wat de volwassenen nodig hebben. En dat is eigenlijk geduld.
Ja, Alicia zegt dat ook wel. Hè? Ook voor de mensen rond daar. Van, je hebt geduld nodig om dat vertrouwen te winnen. Geef ons tijd. En daar zit denk ik, en dat is voor zorgverleners. Je hebt misschien een persoonlijke drang om snel iets op te lossen, maar daarnaast is er ook nog vaak wel een druk vanuit de maatschappij. Hè. Als het gaat over een therapeut, x aantal sessies, dat wordt dan beperkt. En is daar ook een druk van, je moet dat hier snel en dan moet iets opleveren. Terwijl nee, in dit soort verhalen is tijd en geduld echt enorm belangrijk. En is het ook belangrijk dat onze overheid ons daar ook recht toe geeft om als therapeuten, als zorgverleners te koer, tijd te nemen. Want ik ben de laatste tijd om het proberen uit te leggen aan mensen, probeer ik dat toch wel vaker te vergelijken met kanker. Dat is een chronische aandoening. En soms, als je daar snel bij kent, kan je dat snel oplossen. Maar ook daar heb je tijd nodig. En daar wordt dat van verdragen, dat we als zorgverleners tijd nemen en dat mensen tijd krijgen om daarvan te herstellen. En voor trauma zou dat eigenlijk net ook zo moeten, want het is ook een heel complex verhaal dat niet snel oplosbaar is. Nee. Hoe graag we dat ook zouden willen.
Ja. Ik wou nog aanvullen dat waarom trauma ook wel een taboe is en ook geweldsituaties of moeilijke opvoedingssituaties, is omdat er toch nog altijd een groot oordeel rond is. Mm-hmm. Waarbij dat ik probeer ook, als ik een training geef, mensen duidelijk te maken van ja, als ik bij u op heel veel knopjes duw, figuurlijk, dan zal er ook een moment zijn waarop dat je de controle verliest en dingen doet waar je later spijt van hebt. En dat ze ook kunnen kijken dat het een symptoom is. Het feit dat het iets niet lukt binnen een gezin is een symptoom van het systeem dat helemaal onder stress staat. En symptomen, dat is hoe dat wij kijken natuurlijk naar mensen. En dat helpt wel om dat oordeel daaruit te halen. Het zijn geen heel speciale mensen of zo. Het kan bij iedereen gebeuren, afhankelijk van wat dat ze zelf hebben meegekregen, welke situatie dat ze in zitten.
Ja, want ze hebben ook verteld dat er vaak ongelukkig wordt gereageerd op trauma. Overlevers krijgen wel eens voor de voeten gesmeten van laat het los, je moet naar de toekomst kijken. Ja, maar dan wordt er voorbij gegaan aan de realiteit. Die trauma kan zijn in het leven van een overlever. Ik zeg kan zijn, want het is voor iedereen anders. Dat is ook iets wat mij bijgebleven is. Maar Alicia, we hebben het al over haar gehad, die haar verhaal deed in aflevering 2. Die heeft wel heel duidelijk verwoord wat haar realiteit van leven met trauma is.
De hulp die ik nu heb gevonden, gewoon, hulp is het niet per se, maar gewoon warme mensen om mij heen. Echte familie, dat is het niet, maar ze voelt het wel. En ze geven heel veel warmte en steun en troost. En dat is eigenlijk de basisdinges dat ik gewoon nodig had. Maar ik blijf nog altijd zitten met de gevolgen van de trauma's. En dat is eigenlijk het grootste ding dat mij tegenhoudt in alles in heel mijn leven. Ja, dat is gewoon echt ja, hoe moet ik dat zeggen? Ja, een grote, enorme rots of zo voor mijn neus. Die eigenlijk zo steil is dat je gewoon niet kunt beklimmen. Het lukt niet om te werken, het lukt niet om te studeren. Het lukt niet om huishoudelijke taken te doen. Zelfzorg lukt met moeite. En zeker hoe ouder ik word, hoe moeilijker het wordt om met mijn bed te komen. Niet uit ouderdom, maar gewoon omdat ik het niet meer zie zitten om te staan. Je ziet het nut er niet meer van in. Je voelt je ook gewoon heel moe, omdat mijn brein ook altijd aanstaat of zo. Ik ben constant alert, constant op mijn hoede en achterdochtig en wantrouwig en zoeken naar signalen die ook maar mogelijk zijn gevaar kunnen zijn voor mij. Constant observeren. Ja, ik denk dat dat ook een beetje kan zorgen ervoor dat mijn slaap minder is, omdat ik zodanig alert ben, ook in mijn slaap, dat ik makkelijk wakker kan worden. Plus ik heb dan ook nog veel nachtmerries waar ik dan ook wakker van kan wakker schrikken. En die ook zo heftig kunnen zijn dat je gewoon niet meer kunt slapen daardoor. Ja, en constant angstig zijn. Je hebt dan ook altijd stress en spanning. Als een psycholoog mij dat zo uitlegde, dacht ik ook echt zo van... Niet onlogisch dat ik dan zo moe ben.
Niet onlogisch dat ze dan zo moe is. Ik vind dat ze dat heel duidelijk treffend beschrijft. Ik kan er mij waarschijnlijk niks, maar toch een beetje iets bij inbeelden. Zo van, het is die opeenstapeling van moeilijke dingen waar dat zij voor staat, die haar leven wel echt heel zwaar maken.
Alles wat voor ons zo vanzelfsprekend is voor hen een uitdaging. En ik, oh ja, het is, kunt u zo inbeelden als het zo uitlegt, van dat inderdaad een dagelijkse strijd en uitdaging het ook moet zijn. En tegelijkertijd spatten de vaardigheden en de kracht van deze getuigenis ook weer af. Dus dat is, in die kwetsbaarheid zit ook weer zoveel schoonheid. Dus ik krijg daar met heel veel mededogen en tegelijkertijd ook bewondering naar dit soort getuigenis. Ja,
ja, ik denk dat was zij heel treffend beschrijft, is omdat haar stresssysteem eigenlijk continu overuren draait en dat haar lijf uitput. En als je dan ook nog niet kunt recupereren in je slaap, maar dat je slaap ook nog een keer eigenlijk een extra bron van stress is, ja, dan is het niet moeilijk dat er zoveel dingen moeilijk lopen. En ik denk iedereen die een periode van heel veel stress gekend heeft of een periode van slecht slapen, weet dat je dan minder goed functioneert. En wat Alicia beschrijft is dat permanent aanwezig is. Hè? En
mensen het stopt niet.
Ja, het stopt niet. En ja, er zijn wat mensen die een burn-out hebben, die dat misschien een beetje in kunnen komen. Hè? En daar hebben we ondertussen al wat meer begrip voor. Hè? Maar het is niet makkelijk om met een diagnose trauma hetzelfde begrip te krijgen van de omgeving. Als mensen zeggen van ik heb een burn-out van het werk, dan wauw, amai, ja, dan heb je hard gewerkt, dan is er heel veel... Maar dit is nog uitputtender. Hè. Dus eigenlijk zou er nog veel meer respect moeten komen van de omgeving. Ja, en ik vind dat ontroerend. En tegelijkertijd vind ik dat ook zo het pijnlijke dat je hoort bij Alicia, hè, die krachten, die talenten die zij heeft. Hè, en dat het trauma maakt dat zij die niet helemaal kan ontplooien en niet helemaal kan inzetten om vol te leven. En dat is wel heel jammer. Ik zou haar zoveel anderen toewensen, omdat je weet, van ze is zo talentvol, ze is zo slim, ze kan zoveel. Moesten we dat stresssysteem wat meer tot rust krijgen, ja, dan... Ja, het zou ongelooflijk zijn wat we dan van haar zouden kunnen zien.
Wat dat ze ook vertelt over die warme geborgenheid in de relaties en dat vertrouwen dat belangrijk is en soms moeilijk komt, dat ik dat ook wel merk, dat als mensen trauma meegemaakt hebben en je wilt die dan doorverwijzen voor andere lichamelijke problematieken of naar een andere therapeut of zo, dat dat heel moeilijk is, omdat dat vertrouwen zo kwetsbaar is en maar heel met mondjesmaat komt. En dat daar ook door dat stresssysteem dat helemaal geactiveerd is, dat dat ook als een berg kan lijken om ergens naar iemand nieuw toe te stappen. En dat is ook iets wat dat wij kunnen mee verzachten of de weg daar naartoe vergemakkelijken, denk ik, door dat in stapjes uit te leggen, door in de zorg ook heel duidelijk te maken waar dat wij voor staan, wat dat er gaat gebeuren. En ik vind dat we daar meer inspanningen voor moeten doen. Want vaak kunnen mensen met trauma dan juist heel apart gaan reageren of niet komen opdagen vanuit die ongelooflijke stresstoestand. En dan moeten we daar ook met mildheid kunnen naar kijken.
Ja,
ja, ook daar dat oordeel. Hè. Want dat heb ik ook echt geleerd. Ook bijvoorbeeld als het gaat binnen therapiestroming of zo, dan werd het niet komen opdagen vaak gezien als, ja, dat is een weerstand of dat is... Hè, zo dat...
Je wil niet.
Terwijl, ja, ik heb ook door in de jeugdhulp te werken, ontdekt dat niet komen opdagen ook kan zijn dat mensen gewoon geen geld meer hebben om de benzine te betalen, Of dat het kan zijn, maar er is heel veel stress. Of ik heb zo'n traumabrein, waardoor ik afspraken gewoon vergeet. Dus je moet mij helpen om die te onthouden. Dat zijn dingen die echt als hulpverleners een groot verschil maken. Dan kan je milder kijken, maar kan je ook veel beter weten van oké, met deze ouder moet ik ook echt de afspraak op papier, ik moet die nog eens mailen, ik moet die misschien een dag op voorhand bellen, dat die zeker weet dat die afspraak er is. Want ja, iemand met trauma kan dat in de chaos of in het stressbrein, waarin dat die functioneert, al die dingen vergeten. En dat is niet moedwillig. Dat wil niet zeggen dat die niet wil komen. Mm-hmm. Men heeft gewoon wat hulp nodig om er te geraken.
Ja. Wordt dat nu al gedaan? Of is dat eigenlijk wel iets waar dan nog veel winst
dat daar
te
nog,
halen?
Daar is nog valt. Heel veel winst te halen. Mm-hmm. Wij gaan dat op heel veel plekken vertellen. Mm-hmm. En we hebben dat zelf moeten leren. En dat blijft ook een oefening. Hè? Want als je zelf met een drukke agenda zit, is dat ook vervelend als iemand niet komt opdagen. Hè? Junior bijvoorbeeld zegt dat ook. Dat hij op een bepaald moment ook wel door had van ja, als ik elke keer afzeg en niet kom opdagen, ik snap eigenlijk wel dat de overkant op een bepaald moment ook afhaakt.
Ja, het is goed geweest. Hè? Ja.
In een professionele context. Ja. Maar ook, het gaat opnieuw over niet meteen oordelen, maar de vraag stellen en wat maakt dat het niet gelukt is en wat zou jou kunnen helpen een volgende keer? En dat dan proberen mee te organiseren van binnen ieders mogelijkheden van wat kunnen wij doen om die mensen te helpen.
Ik kan me wel inbeelden, ja, je hebt een agenda, afspraak 1, 2, 3, 4 en als er dan 3 niet komen opdagen, heb je een probleem natuurlijk. Mm-hmm.
Ja, dat is wel een realiteit, maar het gaat hem over het gesprek aangaan van wat zijn dan die drempels, hè? Hoe komt dat mensen er niet geraken of hoe komt dat ze zich niet aan een afspraak kunnen houden? En ik denk door die drempel samen in kaart te brengen en dat goed te bevragen, dan kan er een mooi gesprek ontstaan waaruit mogelijke oplossingen kunnen komen.
Ja, dus niet gewoon zeggen, ah, je was er niet, we maken een nieuwe afspraak. Ja, en die dan misschien weer misloopt, dus wel bespreekbaar maken ook daar.
Bespreekbaar, er zijn ziekenhuizen die boetes geven als je niet was. Ja. Ik denk dat dat niet de beste therapie is.
Ja. En natuurlijk, ik begrijp ook, gezinnen die bij ons komen, wij zijn daar een jaar of twee mee aan het werk. En dan bouw je een relatie op en leer je die mensen kennen. En een specialist in het ziekenhuis die geen relatie heeft, die kans is klein dat gaat lukken. Maar het kunnen wel de mensen er rond zijn. En die dan, en als een specialist dan geïnformeerd wordt, kijk, deze persoon komt, daar is trauma. Dat kan zijn dat die wat later komt. Wees daar mild voor. Die informatie zou je net zo goed moeten kunnen delen als andere medische info en die zou even ernstig moeten genomen worden.
Dat is geen slechte wil, inderdaad, zoals je zegt, maar een symptoom, eigenlijk.
Ja. Ja.
Er bestaan heel wat misvattingen over overlevers in de samenleving en zeker ook over jongeren in de jeugdhulp. Dat vertelde Sigrid Vrees van Cachet VZW me ook nog. En zij proberen daar iets aan te doen.
We schrijven opiniestukken. We maken filmpjes, we hebben al meegewerkt ook aan reportages en zo, waardoor dat de stem van de jongeren ook in de bredere maatschappij naar buiten gebracht wordt, zodat de maatschappelijke beeldvorming eigenlijk correcter wordt bijgestuurd. Want heel vaak zijn het zeer ernstige verhalen, de buitensporige situaties die de media halen, waardoor dat eigenlijk iedereen een beetje over dezelfde kam getrokken wordt. En dan krijg je een foute beeldvorming. Dat dutsjes zijn, een vogel voor de kat, weinig toekomstperspectief. Die vooroordelen leven eigenlijk bij de jongeren in jeugdhulp zelf ook heel vaak. Daarom dat we die ontmoetingsmomenten zo belangrijk vinden, omdat zij dan ook andere mensen zien, jongeren die jeugdhulp al verlaten hebben, die wel een mooie toekomst hebben uitgebouwd, of daarmee bezig zijn. Maar ook dat criminelen zijn, dat dat maar uw eigen schuld is, de clichés. En dat is niet, want jongeren in jeugdhulp zijn eigenlijk ook gewoon jongeren die misschien een iets moeilijker traject hebben dan een kind dat thuis opgroeit in een liefdevol nest. Maar daarom zijn het niet ineens andere jongeren. Ze hebben ook dromen en wensen en het is niet hun schuld.
De maatschappij heeft een fout beeld, maar ook de jongeren zelf. Is dat herkenbaar, Anna?
Ja, natuurlijk. Hier wordt er over overlevers gesproken, maar het woord slachtoffer wordt nog heel veel in de mond genomen. Er is heel veel stigma rond. En wat herhaaldelijk gezegd wordt, is dat in de media, is dat thuis, dat ga je geloven. Ik ben niet goed genoeg. Ik ben hier voor een leven van criminaliteit. Ik ben hier. Allee, er zijn heel veel zaken die je ergens in je systeem opsluit als waar. En vraagt inderdaad heel veel tegenboodschappen om die overtuiging te doen keren. Dat jongeren waardevol zijn. Ik ben naar een mooie boekexpo geweest van Cachet. Mm-hmm. En daar, ik vond het heel mooi, alle jongeren hadden het er ook over, van ja, hoe dat ze stappen nemen. Dat ze veel zeiden van ja, het zal goed gaan met mij. Heel veel zeiden ook, ik word beter, ik word elke dag beter. En dat was ergens ongelooflijk mooi. En zelf voelde ik bijna de goesting om recht te staan, op te springen en te roepen, maar je moet niet beter, je bent echt, echt goed genoeg. En die overtuiging dat het, allee, dat ze niet goed genoeg zijn, dat ze beter moeten worden, is heel, heel hardnekkig. Mm-hmm. Maar er is ook wel heel veel wil om goed te doen, om goed te zijn, om te betekenen voor anderen wat ze zelf gemist hebben. Er is heel veel veerkracht bij kinderen en jongeren aanwezig. We vergeten dat soms ook. Zij die geweld meemaken, dat is ocharme. Oei. Maar daar zit eigenlijk heel vaak creativiteit, talenten bij jongere kinderen die we echt wel kunnen aansporen, aanspreken. Het zijn kinderen die meer zijn dan het geweld dat ze ook hebben meegemaakt.
Ik vind het altijd het dubbele, want ik vind dat inderdaad dat je die veerkracht moet zien. Maar de keerzijde van dat te veel te noemen is dat we denken dat kinderen dat eigenlijk maar aan kunnen.
Dat ze alles
en dat,
aan kunnen.
Ja, en dat ze daar wel sterker van worden. En dan denk ik, ah, nee. We moeten dan echt wel, ja, daar zitten, we moeten hun talenten aanboren. We moeten zien het kind dat daarachter zit, een mens. En daarnaast moeten we er wel zijn voor hen, want ik vind dat kinderen vaak veel verantwoordelijkheden op, met veel verantwoordelijkheden opgezadeld worden of dingen moeten kunnen waar, die we van onszelf als volwassenen eigenlijk niet verwachten. En dan denk ik, ja, laten we toch wel eerlijk verdelen en inderdaad zien waar dat ze sterk in zijn, maar ook dat ze ook kwetsbaar en klein mogen zijn en dat wij er dan als volwassenen moeten rondstaan om hen te steunen.
Ik denk dat wat Anna zei ook wel, hè, dat ze meer zijn dan... Ja. Wat doen is overkomen. Dat ook heel belangrijk is, dat we daar als omgeving dan oog voor blijven hebben.
Ja,
zodat...
Ik nodig iedereen uit om eens een voorziening te bezoeken. Ook, hè, want we spreken over, maar wie kent er echt ook zo deze kinderen en jongeren? En dat zijn ook echt stuk voor stuk prachtverhalen. En ook in deze getuigenissen komen die sterktes naar voren. En je moet ook natuurlijk de inspanning willen doen als samenleving om deze groep ook de hand te reiken. En, daar hoop ik op dat dit soort evoluties, waarin dat we die getuigenissen echt ook op naar waarde schatten, dat die bijdraagt aan beter begrip en een samenleving die daar wilt in investeren.
Elkaar leren kennen. Al een oproep. En ook een oproep voor geduld. want ze geven, de overlevers geven ook regelmatig aan dat het veel tijd vergt om met hun trauma te dealen. En die vooruitgang gaat helaas, vooral voor de overlevers dan helaas, niet altijd met rasse schreden vooruit, hebben we ook al gezegd. Maar Anton Horweg, de Nederlandse expert traumasensitief onderwijs, vertelde dat je moet blijven kijken voorbij dat vervelend gedrag dat jongeren soms vertonen.
Ik heb een aantal jaar geleden een jongen in de klas gehad in groep 8. Nou, ik had het gevoel dat ik het hele jaar op eieren liep. Hij ontplofte vaak, wilde in discussie. Vertoonde behoorlijk storend gedrag. En we hebben heel vaak gepraat samen en dan ging het toch weer verkeerd. En ik had niet het idee dat het probleem echt opgelost was, zeg maar. Maar aan het eind van het jaar had hij een briefje geschreven toen hij naar het middelbaar onderwijs ging. Van, ik ben blij met u, want u heeft mij altijd gesteund. Nou, dat vond ik heel bijzonder. Hij heeft het ook niet verteld. Hij heeft het op mijn tafel gelegd zo, van wegwezen. Maar ik vond het heel bijzonder, omdat ik zelf het idee had van... het is het hele jaar, is het eigenlijk niet goed gegaan. En dan vind je zo'n briefje. Ja, ik spreek regelmatig zogeheten ervaringsdeskundigen, alhoewel ik in dit geval een stom woord vind. Maar die zeiden ook, het was zo eenzaam. En ik wist gewoon als kind, sommige mensen, sommige leerkrachten ook, wisten het, maar niemand deed wat. En dat was eigenlijk nog erger dan het misbruik of de mishandeling. Ik denk, dat kunnen we toch niet laten gebeuren als maatschappij. Dan denk ik, dan moeten wij toch kinderen duidelijk maken dat het niet door hen komt en dat wij iets kunnen doen voor ze. Het is soms een strijd en het zijn niet zozeer die briefjes waarvan ik dan denk... natuurlijk, dat is hartstikke mooi en daar doe ik het ook voor. Ik wil het verschil maken in het leven van kinderen. Maar het is vooral het besef dat die kinderen niemand anders hebben. En dat heeft mij altijd... op de been gehouden, zou ik bijna zeggen, maar ook voortgedreven om nog meer te doen. Omdat ik denk, jongens, Die kinderen zitten 6 tot 8 uur per dag op school. Thuis is het niet veilig. Ze wonen soms in buurten waar het even min veilig is. Dan moet die school, dan moet mijn klas een veilige plek zijn. En dat is wel mijn drive.
Iedereen die met kinderen in contact komt, kan dat kind dus voor de tijd dat het bij jou is, een veilige plek bieden.
Ja, hoe mooi zou dat zijn als we daar allemaal wilden op inzetten.
De rol van de ouders in het traumaverhaal kan ook niet onderschat worden. Dat blijkt uit de verhalen van de overlevers.
Kwaadheid dat naar boven kwam, dat te maken heeft met niet verwerkt trauma, ook voor het gezin. Dus dat zich ook wel wat voortzet. Dat is met je emoties geen blijf kunnen. Hè? En dat is ook een man die vertrokken is. Het is geen excuus, het is gewoon een feit. Iemand van 17, 18, die vertrekt. Dat is nog een jonge gast die dat... Dus gevoelde een heel apartheidssysteem, gevoelde veel opgekropte woede. Woede en frustratie. Dat kwam eruit naar ons toe, hè.
Ik denk dat het voor hen ook heel moeilijk was om in te zien dat er een probleem bij hen lag. En ik geloof dat als er toen al... Allee, want nu wordt er gekeken naar familie en context als je geplaatst wordt. Nu wordt er zo hard gekeken naar dat er in het gezin zelf gewerkt moet worden met de ouders. En daar heb ik super hard gemist. Ik denk dat mijn ouders echt veel hulp hadden kunnen gebruiken. En ook dat er naar hun geluisterd had geweest en aan hun had gevraagd van wat maakt nu dat je zo doet? Wat maakt nu dat je drinkt? Als zij ook gezien hadden geweest, ik denk dat dat ook veel had kunnen veranderen.
Ja, mijn mama heeft een heel moeilijke jeugd gehad, ook heel veel trauma's bij de ouders verloren. En die heeft nooit de ruimte gehad om dat te verwerken, om daar een plek voor te vinden. En dat weerspiegelde heel erg in de relatie die ze dan met ons had. Ons, haar kinderen zijn er dan. Ik denk dat, zoals bij veel mensen, mijn mama haar pijn vaak uitte in woede. Maar die had ook psychoses, waardoor hij vaak niet goed wist wat er... Allee, die was gewoon vaak niet in dezelfde realiteit als ons of zo. Waardoor het dat, qua emotieregulatie en hoe je die uit, ja, heel moeilijk was of zo.
Dus dat kwam eigenlijk altijd terug naar boven. Altijd terug zo... Alles wat dat mijn oudste zoon deed, zorgde zo voor negatieve gevoelens. En dat zat helemaal vast in mijn lichaam en dat kwam er ook niet meer uit.
Is dat een cruciaal item in dit gesprek? Hoe doorbreek je die cirkel van generaties die het foute voorbeeld krijgen? Moeten we massaal aan ouders beginnen werken?
Ik denk dat dat superbelangrijk is. In die zin dat we... Als huisarts sowieso heb je het hele gezin meestal in behandeling. Dus dan kan je ook snel zien hoe dat bepaalde dynamieken kunnen ontstaan door een problematiek die er is. En het is belangrijk om dat dan te kunnen benoemen, om dat open te trekken. En dan het gesprek te kunnen aangaan van het kan zijn dat die problematiek een invloed heeft op die thuissituatie. En hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we hier meer bescherming installeren?
Kan je een voorbeeld geven, Linda?
Denk bijvoorbeeld aan een vrouw die ernstig depressief is en die op die manier eigenlijk niet in staat is om misschien wel de fysieke zorg te bieden aan de kinderen, maar niet echt de psychische steun die ze nodig hebben, omdat ze te veel in zichzelf opgeslorpt is. En eigenlijk zouden we als hulpverlening daar meteen oog voor moeten hebben. Hè? Dat is wat we nu noemen de kindreflex. We zouden moeten oog hebben als iemand een problematiek heeft. Zijn daar kinderen in huis en wat kunnen we doen om het gezin meer te gaan ondersteunen? En op die manier preventief kunnen werken en niet wachten tot als die kinderen dan problemen ondervinden door het gebrek aan ondersteuning dat ze gehad hebben.
Ik zie Tim lachen, want dat is iets waar jullie ook op inzetten.
Ja,
hè?
De term de kindreflex valt dan natuurlijk bijzonder gelukkig. Ja. Dat is ook een werk waar we al meerdere jaren mee bezig zijn om met professionals die de volwassenen zien... En eigenlijk er ook alert op te maken dat achter die volwassenen ook kinderen zitten. En nu recent bijvoorbeeld ook in de gevangenissen. Een ouder wordt opgenomen in een gevangenis. Wie heeft er eigenlijk al stilgestaan bij dat achter die ouder, achter die volwassenen ook wel eens een kind kan zitten? En hoe gaat het kind om met deze situatie? Is hij daarvan op de hoogte enzovoort? Dus ja, dat is echt wel een heel belangrijke taak dat we als samenleving hebben, dat we volwassenen daarin ook ondersteunen in hoe neem je jouw ouderrol op als jij zelf... even in de moeilijkheden komt. Ik onderschrijf helemaal het belang van in te zetten op goed ouderschap, om dat heel veel aandacht te geven, ook preventieve aandacht te geven. Ik zou alleen niet graag de indruk willen wekken dat het alleen van de ouder afhangt. We hebben als hele samenleving een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat kinderen goed kunnen ontwikkelen. We hebben het hier al over scholen gehad. Hoe kan een leerkracht goed omgaan? Hoe kunnen jeugdclubs goed omgaan? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat pesten op school bijvoorbeeld eindelijk een keer goed aangepakt wordt? Ja, dat zijn allemaal zaken die niet alleen van de ouders afhangen. Dus laat het ons ook niet alleen op de ouders focussen, zou ik zeggen.
Maar zijn we die ouders misschien niet vergeten? Het gaat niet ook over schuld of waar dat de fout zit, maar wie heeft er hulp nodig? En wie moet er geholpen of ja, moet er hulp geboden worden?
Ja, ik moet zeggen dat dat mijn evolutie is als kinderpsychiater. Als kinderpsychiater, dan komen ze naar, hè, met een kind dat een probleem heeft. Hè, dat is vaak de aanmelding. En we waren al gewoon om met ouders te werken. Hè. Ik ben dan beginnen zien van kinderen in een voorziening. Ja, die hebben heel vaak trauma meegemaakt. En dan dacht ik, als we nu dat trauma van dat kind oplossen, heel simplistisch, dacht ik van, oké, dan is alles opgelost.
Ja.
Tot ik dan door die kennis van trauma begon te zien, hey, maar de meeste ouders van de kinderen die bij ons komen, hebben zelf een verleden en hebben zelf trauma. En het is het trauma dat heel vaak het ouderschap in de weg zit. En als we dan met pedagogische adviezen afkomen, ja, dat werkt dan vaak niet. Want op het moment dat je dat aan het uitleggen bent, zijn die mensen mee. Maar in het moment dat er de stress hoog is, dan kunnen zij die pedagogische adviezen die je hebt gegeven eigenlijk niet toepassen. Dus is het eigenlijk wel belangrijk om dan het trauma van de ouder ook te bekijken en te gaan kijken, kunnen we voor deze ouder, wil deze ouder daarmee aan de slag? En als we dan dat trauma van die ouder kunnen behandelen, ja, dan hoeft soms het trauma van dat kind niet meer echt al niet meer aangepakt te worden. Want als we ons echt richten op het trauma van de ouders, dan zie ik in gezinnen veel meer veel meer ontstaan en ouders veel meer echt terug met kracht in hun ouderschap gaan staan en kinderen eigenlijk zich ook meer ontspannen omdat het veiliger wordt thuis. Gaat dat voor elke ouder lukken? Nee. Is dat een oplossing voor elk gezin? Nee. Maar op dit moment is er eigenlijk in de hulpverlening hebben we dat nog niet.
Ruimte voor de ouders.
Ja, om daar zo intensief op in te zetten.
Ja. Is het tij aan het keren dan? Of zijn er nog wel verbeterpunten? Zegt ze met een lach, weten we dat er nog wel wat werk aan de winkel
is. Nu, het is helemaal opgelost eigenlijk. Na deze podcast
is alles opgelost. Ja.
Nee, ja, ik denk dat er met de eerste 1000 dagen, ik denk dat er wel steeds meer begrip is dat we gezinnen goed moeten omringen. En jonge gezinnen extra. Ik denk dat idee wel bodem begint te vinden. Maar er is nog een lange weg te gaan. Zoals ik zeg, wij zijn dat aan het doen met ouders, maar eigenlijk is daar geen kader rond. Zit dat in een experimenteerfase, dus we hebben nog niet het mandaat eigenlijk van een overheid om dat echt ook uit te zetten. Dus daar is nog een lange weg te gaan, denk ik. En ik denk, zoals met de kindreflex, ik denk dat is al jaren werk, maar er is nog op heel veel plekken dat nog altijd knokken is. Als wij werken met ouders die opgenomen zijn, bijvoorbeeld in psychiatrie, dan moeten wij daar ook gaan zwaaien van, er zijn kinderen en die verblijven in een voorziening en kunnen wij afspreken over weekends enzovoort. Dus dat is nog wel, daar is nog wel werk aan de winkel.
Of ruimte voor verbetering.
Of ruimte voor verbetering,
positief te bekijken.
Het is één groot vraagteken, vind ik zelf. En ik hoop natuurlijk, als we goed gezien opstaan, dan hoop ik dat er inderdaad een soort olievlek is die geleidelijk aan het uitbreiden is, dat we daar beter en beter in worden, dat we traumasensitiever aan het worden zijn met meer en meer mensen. Maar eigenlijk weten we het niet. Eigenlijk weten we het niet. En je zou ook, als je slecht gezind erop staat, ook kunnen kijken naar welke extra problemen er allemaal aan het ontstaan zijn. Vele moeilijke situaties in de online digitale wereld voor kinderen en jongeren. Toch ook wel een emotiegerichte samenleving in de media en hoe er bericht wordt over allerhande situaties waarin we niet altijd meer op zoek gaan naar hoe kunnen we hieruit leren, maar vooral op zoek zijn naar wie is hier schuldig en hoe kunnen we iemand aanwijzen.
En hoe kunnen we straffen?
Hoe kunnen we straffen? De stress die in het werk aanwezig is en de redrace die al maar groter wordt. Ja, je kan daar ook wel kritisch naar kijken. En eerlijk gezegd, ik weet het niet of wij de goede weg op zijn. En dat is natuurlijk ook meteen een hele grote oproep om onderzoek te doen.
Die treed ik bij.
Dat is een pijnpunt, hè? Dat gebrek aan onderzoek. En dan denk ik, hoe komt dat toch?
Ik weet het niet. Ik denk dat er wel al onderzoek is dat uitwijst dat investeren in die preventie op termijn veel meer oplevert. Maar ja, dan heb je wel een legislatuur nodig of een samenleving nodig die daar echt wil in investeren. En ik denk dat nu heel veel dingen toch afhangen van projecten hier en daar en de geïsoleerde goodwill van bepaalde zorgverleners of structuren. En dat er toch nog meer een geïntegreerde aanpak zou moeten zijn voor de hele samenleving. Ik denk dat dat pas een echte oplossing kan geven.
En ook qua wetenschap zou je dan denken, wetenschappers moeten hier... Dat is een onontgonnen gebied, dat is interessant voor een wetenschapper. Ja,
maar er zit nog altijd zo'n economische realiteit in. En dat is heel gek. Enfin, ik vind het heel dubbel. Maar er is wel wat onderzoek rond trauma, maar dan gaat het eigenlijk vooral onderzoek over volwassenen. Bijvoorbeeld in Amerika is er heel veel onderzoek geweest, omdat... En dat is ook een pure economische realiteit. Hè. Veteranen die naar de oorlog gestuurd worden en die met posttraumatische stressstoornis terugkomen, ja, die kosten wel wat. Uh-huh. Dus wordt er wel wat onderzoek gedaan welke therapie kan helpen om die daarvan af te helpen, zodat we die terug kunnen inzetten, dat die eigenlijk niet meer kosten. Maar dan gaat het over trauma dat op volwassen leeftijd is ontstaan. En dan hebben we het niet over trauma dat in de kindertijd is ontstaan. En dat is toch nog wel wat anders. En ik heb het idee dat rond psychische problemen het moeilijker is om investering te vinden. En als het over kinderen gaat, eigenlijk ook. Onderzoek bij kinderen is ook ethisch altijd wel net iets lastiger dan bij volwassenen. Dat is ook iets dat meespeelt. Maar we weten ondertussen, de A-study die is al bijna zo oud als de straat ondertussen. En toch, en we weten dan dat trauma in de kindertijd zoveel kost aan de maatschappij. Met de minimale interpretatie van de gegevens in België gaat het over 6,7 miljard per jaar in België. Dat is wat het kost. En toch gaan we niet massaal investeren om dat op te lossen. Terwijl, ja, want dat gaat over investeren, hè. Dat is niet een kost, maar het gaat over lange termijn. En dat blijkt toch iets moeilijk te zijn als het over het klimaat gaat. Dat is ook eigenlijk investeren en dat blijkt ook heel moeilijk te zijn. Ik denk dat dat de dingen zijn die meespelen. Maar logisch is het niet, hè? Want als we willen besparen, dan hebben we daar wel heel wat te rapen.
Ik volg dat wel, hè, want ik denk, er zijn heel veel redenen te brengen waarom dat het inderdaad nog niet echt van de grond gekomen is dat we meer investeren in onderzoek in Vlaanderen, in België. Redenen die bij de hulpverleners zelf liggen, redenen bij de wetenschap, redenen bij de politiek. Maar eigenlijk is het een samenleving als de onze onwaardig dat we hier niet meer in investeren. En al die redenen zouden drempels moeten zijn die we overkomen eerder dan dat het echt ons aan het tegenhouden is. En dat, ja, dat hoop ik echt dat we daar deze komende jaren echt wel wat stappen in kunnen zetten. En ik voel daarin ook wel een bepaalde bereidheid. Je hebt verwezen even naar de vele onderzoeken in Amerika. Die beginnen wel te druppelen hier in Vlaanderen. En hopelijk brengt dat wel een bepaalde beweging op gang. En je voelt dat een aantal mensen daar engagement in aan het nemen zijn. En het is wachten op de eerste concrete grote stappen daarin, denk ik.
De plaatsen zijn beperkt en overvol. Lange wachttijden, dat is iets van jaren al. Hè. Dat betert ook niet. Dus dan ga je op zoek naar alternatieven. Maar hoe weet je dan als overlever of als omstaander die iemand wil doorverwijzen wat er goed is en wat niet? Ook moeilijk.
Traditioneel, de wetenschap is goed in heel afgebakende problemen te onderzoeken. En dit is net geen afgebakend probleem. En dus een therapie onderzoeken om probleemgedrag tegen te gaan, dat lukt nog wel. Een therapie onderzoeken die al dat soort complexe zaken mee in overschouwing neemt, ja, dat is veel moeilijker. Dus daar gaan we ook de wetenschap in moeten evolueren, manieren vinden om met die complexiteit om te gaan. Maar als we er niet aan beginnen, zal het nooit lukken. Dus in die zin denk ik van, laat ons stap voor stap daarin vooruit gaan.
Ja, onderzoek, ja.
Lynn. Ja, ik wou nog aanvullen dat inderdaad maatwerk is en dat het moeilijk maakt om onderzoek daarop te doen. Omdat ieder individu uniek is en dus ieder aanpak ook uniek zal zijn. Maar anderzijds, als ik dan denk aan nieuwe therapieën, zoals die immunotherapie die nu bestaat voor kankers, waarbij dat is echt helemaal op maat een productje gaan maken om aan die persoon toe te dienen. Dat kost heel veel geld, maar werkt fantastisch. Omdat je natuurlijk heel individueel te werk gaat. Dus als het op dat vlak lukt, denk ik dat we ook moeten er durven voor staan om voor trauma ook heel toegepast maatwerk te gaan onderzoeken.
Ik zou dat fantastisch vinden, want dat klopt ook. Mijn ervaring is dat je echt moet kijken wat heeft die nu op dit moment nodig en dat kan later iets anders zijn. En dat de klassieke gesprekstherapie zelden hetgeen is dat meteen het beste effect heeft. Wel in tegendeel, dat is vaak iets dat pas later echt effectief is en dat je eerst echt met dat lijf en dat stresssysteem aan de slag moet. Maar het is echt zoeken, hoe is het op dit moment met deze persoon, met dit kind, in dit gezin en waarom doen we dat voor kanker wel? En soms ook met dat we nog niet zeker zijn dat we erin gaan slagen. Want dat hoor ik dan vaak van, ja, maar kan jij wel bewijzen dat jouw therapie gaat werken? En dan denk ik, ja, maar met kinderen met kanker, als we weten van, ja, we weten het niet zeker, maar we willen alles op alles zetten, dan mag dat eindeloos veel geld kosten. Maar voor kinderen met trauma mag dat precies niet, terwijl dat gaat echt over hetzelfde. Dat heeft een even grote impact. Ja. Alleen is dat in dat lijf minder meetbaar en misschien moeten we daar ook onderzoek op doen, dat we dat meetbaarder kunnen maken, dat we het kunnen laten zien aan de mensen. Het is echt erg. Ja.
We moeten het kunnen tonen. Hè, want je ziet, dat geloof je. En dat is, dat is iets waar we, denk ik, heel erg mee worstelen. En dat maakt ook het belang van die verhalen zo belangrijk. Want ook cijfertjes alleen werken niet goed. Hè. Nee, zoveel procent, en je hebt hier een bedrag genoemd en niemand heeft het nog onthouden, bij wijze van spreken. Het kost veel. Hè. Dus, maar ja, die verhalen die beklijven en die blijven hangen. En ik denk dat we daar ook soms dat we die verhalen echt naar waarde moeten schatten. Niet alleen voor onszelf om onze aanpak te evalueren, maar ook om heel die samenleving mee te krijgen in waar staan, of voor een uitdaging staan we eigenlijk.
Mm-hmm. Het is een kinderrecht, hè? Mm-hmm. Recht op veilig opgroeien. Dus het staat eigenlijk al ergens genoteerd dat we daar samen voor moeten zorgen dat een kind veilig kan opgroeien. Het is een kinderrecht. En die verantwoordelijkheid nemen wij gewoon op dit moment niet voldoende.
Erkenning van trauma is ook cruciaal, mag ik dat zo zeggen? Ja. Dat kan van mens tot mens, binnen families, op school, in een relatie, maar dus ook als maatschappij. We hebben het al een paar keer gezegd. Moeten we daarop inspelen? En in oktober 2024 gaf SOS Kinderdorpen zo de aftrap van de komst van een erkenningsplek voor overlevers van trauma in Brussel. Waarom is dat belangrijk, Anna, dat er zo'n plekken zijn of dat er zo'n momenten zijn waarop er stilgestaan wordt bij het bestaan misschien van overlevers van trauma?
Het eerste wat in mij opkomt is niet alleen te zijn. En dus het project is echt, dat zijn allemaal kralen, dat zijn honderden kralen samen. Dat kunstwerk gaat ook groeien. Je kan dat samen bekijken met allemaal mensen die trauma hebben meegemaakt. En gewoon weg het gevoel, ik ben niet alleen, is al het eerste. Het tweede, trauma isoleert. En wat doet dit project? Dat zegt, hey, wij maken ruimte voor jullie. Dus hier mogen jullie verhalen samenkomen en er is ruimte, er is plek en jullie mogen hier zijn. Dus je haalt eigenlijk overlevers een stuk uit die isolatie door hun gewoon gezamenlijk plaats te geven. Van kijk, jullie verhaal, wat jullie hebben meegemaakt, dat mag er zijn. Mm. En dat vind ik ook een enorm krachtige boodschap. En we hebben lichte en donkere kralen gemaakt, dat vind ik ook heel mooi. Er is ruimte voor het licht, er is ruimte voor wat donker was, maar het krijgt allemaal wel een plekje. Mm-hmm. En waar wij zo vaak tegen vechten en strijden, van waarom is dat gebeurd, hè? Die eeuwige strijd, dat zo vermoeiend ook zo is, valt daar een stukje mee weg, omdat het er gewoon mag zijn. En dat is denk ik wel erkenning. En daar is SOS Kinderdorpen enorm in geslaagd om die erkenning te geven.
Herinner jij je dan nog zo dat moment, of een moment dat jij het gevoel had van iemand ziet dat ik iets heb meegemaakt? Is dat iets dat blijft hangen dan als je die erkenning krijgt?
Ja, dat blijft heel erg hangen. Vooral omdat er heel vaak de twijfel heerst bij overlevers. Was het wel zo erg? Maak ik het mij niet wijs? Er is vaak sprake ook van gaslighting, heet dat. Jij bent gek, jij stelt je aan. En je kunt echt heel verward geraken van wat is waar, wat is niet waar, wat maak ik mezelf wijs, stel ik mij niet aan. En mensen die eigenlijk hebben benoemd van, jawel, het was erg, is een stem tegen die twijfels. Hm. Die persoon heeft dat gezien en heeft dat benoemd. Dat zijn momenten die heel erg zijn bijgebleven.
Ja, want de overlevers vertellen ook vaak inderdaad over die eenzaamheid die er is, omdat er niet over gepraat wordt en je daar met niemand over kan praten. Is dat ook dat zo'n erkenningsplek doet, dat je erover kan praten?
Ja, maar evenzeer is het heel fijn om op die plek terecht te komen en dat je voelt, eigenlijk hoef ik er niet over te spreken en word ik toch begrepen. Uh-huh. En dat is eigenlijk ook wat lotgenotencontact een stuk doet. Het gaat heel weinig over wat we exact hebben meegemaakt, omdat we het eigenlijk al begrijpen. Dus de gedeelde verhalen maakt ook een soort rust in, ik moet mij hier niet verklaren, ik moet mij hier niet verantwoorden. Het mag hier echt gewoon zijn en als ik wil, kan ik erover spreken.
Ja, ik denk ook dat het doel is om te zorgen dat, hè, wat we ook met de podcast doen, hè, de maatschappij, te laten zien, dit is er. En mm-hmm. kijk daar niet van weg. En deze mensen verdienen evenveel erkenning als waar het bij heel de boekjes van SOS Kinderdorpen mee gestart is, van het erkenningsmonument dat voor de slachtoffers van een terreuraanslag in Zaventem kwam. Ja, dat ging ook over veel mensen, maar dit gaat over nog zoveel meer mensen en hier is nog niks voor.
Helemaal eens, die erkenning is een soort, ook als samenleving, een voorwaarde om tot verandering te komen. Maar ik denk ook voor overlevers zelf, je kan eigenlijk niet tot herstel komen als je niet tot een bepaalde erkenning kan krijgen voor watgene dat jou is overkomen, impact heeft op wie dat jij bent. En daar is wel al redelijk wat onderzoek over geweest. Wat heb jij nodig om te kunnen groeien na trauma? Ja, dat is wel een stukje die erkenning van wat jou is overkomen, is geweest. En zolang dat je dat niet hebt gehad, kan je niet zomaar naar een volgende fase overgaan om terug te leren hoe het is om te leven eigenlijk. En dus in die zin is die erkenning, je kan dat niet overbelichten. Dit is een cruciaal gegeven in onze samenleving.
Soms is ook een gerechtelijke erkenning wenselijk en dat blijkt niet evident. Zowel Alicia uit aflevering 2 als Junior uit aflevering 3 hebben aangifte gedaan van het misbruik dat hen is overkomen.
Ik ben dat gaan aangeven, hè. Goh, die tijden waren zo aan. Ik ben dat gaan aangeven. En dan, ik ga zijn naam niet noemen, maar de advocaat slash ook een rechter waar dat ik ben bij geweest en waar dat ik verhaal aan vertelde, dat was in een tijd van Dutroux. Vriend, zogenaamd des huizes toen, die man ook kende, Richard. Ik kom binnen en ik vertel mijn verhaal. En het eerste wat hij zei, oh, godverdomme, weeën. Nou is Dutroux geweest en gaat jullie nou allemaal beginnen zagen. Of, allee, Richard was een goeie mens. Wat moeten die mensen nu nog aan? Wat willen nu? Dat was de reactie. En ik ben daar buiten. Dat zijn momenten dat je er eens buiten komt. Fuck. En nogmaals, bam. Maar moet je dat voorstellen, die stappen om klachten in te dienen, om daar met mensen over te babbelen, om dat allemaal... Wow. En dan komt er zo iemand tegen en die zegt dat. En poef.
Toen ik 18 was, heb ik klachten neergelegd bij de politie over die partner. En ik heb een heel jaar zitten wachten op een antwoord van wat gaat er nu mee gebeuren en zo. Ik was heel gespannen en angstig. En dan heeft hij van slachtofferhulp gezegd van ja, hij heeft het ontkend en er zijn te weinig bewijzen. Dus het dossier is afgesloten. En ik ben daar heel kwaad over, want ik was 5, 6 jaar. Wie van 5, 6 jaar kan zichzelf verdedigen en zichzelf beschermen tegen een man van ik weet niet hoeveel jaar dat hij is? Ik vind dat gewoon lelijk, want hoe de hel ga je dat bewijzen? Dus ja, ik zou gewoon aan de politie willen vragen van... Nee. Hoe dat je dat kunt bewijzen. En ik vraag me af waarom dat mijn psychische problemen geen bewijs genoeg zijn. Ik vind dat maar het grootste bewijs dat je kunt hebben is...
Dat zijn schrijnende verhalen, Anna. Ik denk dat jij dat misschien nog wel hoort bij de lotgenotenwerking. Dat daar is een probleem. Hè? Want het gebeurt in je kindertijd. Kinderen kunnen niet naar de rechter of naar de politie stappen. Misschien in uitzonderlijke gevallen wel, maar doorgaans niet. En dan bewijs het maar eens. Hè. Ze zegt het. Hè. Hoe kan je dat nu bewijzen?
Ja, niet. En dat is enorm pijnlijk, omdat dan het wat wel gebeurd is, gewoon compleet wordt ontkend. En dat is in heel groot contrast met wat een slachtoffer of overlever nodig heeft. En dat is erkenning. Dus daar is echt nog wel een weg in te gaan, hoe dat we... ook wel in een juridisch kader wel erkenning kunnen geven. En daar loopt het nog enorm stroef. Ik krijg vaak berichten van mensen die daar ook heel kwaad over zijn, verontwaardigd over zijn. En dan voel ik mij even machteloos. Want uiteraard kan ik daar ook geen antwoord op bieden. Mm. Buiten het wel te erkennen en te zeggen dat ik meer zo'n berichten krijg en dat ze daar niet alleen in staan.
En dat voedt dan die stemmen van zelftwijfel, hè, waar jij het over had, van ben ik dan een aansteller? Blablabla. Ja. Maar hoe kunnen we het juridisch kader creëren waarin dat wel kan? Want inderdaad, als kind, er wordt alleen een klacht ingediend als er een volwassene naast u staat. Hè, die dat erkent van er iets mee gebeurt. En dan gaan we een klacht indienen, anders kan je dat als kind niet doen. Of je bent veel later, maar dan zijn de bewijzen niet meer aanwezig. Hè. Behalve de bewijzen van de psychische problemen, maar die worden niet... Want die kunnen door zoveel andere dingen ook ontstaan zijn, denken mensen dan. Hè. Allee, of...
Maar voor overlevers natuurlijk een nieuwe vorm van trauma, denk ik... Als je weer niet geloofd wordt.
Ja.
Dat is het zeker. Hè? Dat is herhaling van het trauma. En soms wordt dat, hè, wat er ook al een aantal gezegd hebben, hè, als erger ervaren dan...
Het niet geloofd worden.
Dat het niet erger, dat minstens even erg is als het, dat wat er gebeurd is.
Ja.
En het niet serieus genomen worden. Hè? Dus die man die zegt van ja, dat de politieagent zegt, waar kom je nu mee af? En iedereen. En het was toch zo'n goede mens.
Ja.
Hè, die je nu... hier als dader op twijfel gooit. En dat is ook terug dat afstand nemen van dat zwart-wit denken. Het mag een hele goede mens zijn. En daardoor worden slachtoffers ook vaak niet gehoord, omdat het eigenlijk niet de gruwelijke monsters zijn die zich in bosjes verstoppen met scheve tanden en een grote snor. Maar dat echt wel de buurman kan zijn, de onkel, de vader, mannen... Natuurlijk ook vrouwen, maar dat heel vaak dicht bij huis is en heel vaak iemand is die ook veel vrienden heeft, graag een pintje gaat drinken op café, gaat voetballen, noem maar op. Een doodnormale mens die zich toch vergrijpt aan kindermisbruik.
Ik wou nog aanvullen dat voor de zorgverleners gewoon superbelangrijk is om binnen die relatie die je met de patiënt of de cliënt hebt, om daar al een volledige erkenning te kunnen geven. Ik denk dat dat al heel belangrijk is, dat dat op die plek wel kan, los van details of bewijslast. En ik voel dat voor mensen vaak al voldoende is, misschien een raar woord, maar dat toch al voor een stuk een plek kan zijn waar dat ze dan die energie halen van oké, hier heb ik mijn erkenning gekregen. En dan in die zoektocht naar andere erkenning, ja, dat... Ik stel vast dat super moeilijk en ook heel pijnlijk kan zijn. Ik heb onlangs een patiënt die 80 jaar is en die nog altijd wil erkenning krijgen van haar familie rond wat daar is aangedaan. Dus dat kan soms heel, heel lang duren. En ik denk dat we als hulpverlening moeten blijven erkennen. En ook als samenleving moeten we blijven erkennen dat wat gebeurd is niet juist was.
Misschien ook een oproep om onze regelgeving daarop aan te passen. Hè? Want we hebben... We spreken niet over klacht neerleggen, maar dat betekent dat je natuurlijk ook goede regels hebt die aantonen dat bepaalde dingen niet kan. En België is een van die weinige landen waarin dat het eigenlijk nog altijd niet zo helder is dat je kinderen geweldloos moet opvoeden. En dus ik denk dat we zitten vaak te kijken naar oplossingen, maar dat is nu echt zo'n nabijgelegen oplossing en een quick win. Laat ons dat gewoon doen. En toch merk je dat daar een soort taboe rondheerst van gaan we dat wel durven, gaan we daar niet op afgestraft worden? Terwijl ik denk, ja, dit zou eigenlijk de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. Een kind sla je niet, punt.
Ja, en dat is niet vastgelegd.
Nee, een pedagogische tik moet kunnen, wordt er dan gezegd. Ja. Terwijl er is nooit iets pedagogisch aan een tik, punt.
Voilà, we hebben al een werkpuntje dat we kunnen meegeven. We hebben al veel werkpuntjes, dat is goed. Trauma oplopen is duur. Dat is ook een van de onderwerpen die terugkeert in de getuigenissen. Je hebt de therapie- en dokterskosten, vervoer van en naar die therapeuten en dokters, want er is niet altijd een plek te vinden dicht bij huis. Er zijn patiënten- en cliëntenstops, de kost van eventuele medicijnen, niet of minder kunnen werken omdat je minder stressbestendig bent. De lijst van obstakels is lang en dus duur. Een vraag die misschien ook gesteld moet worden, wat artsen betreft dan, Linde, stel ik die dan aan jou. Zijn de mensen in de zorg genoeg opgeleid voor die traumazorg? Of om het gewoon al te herkennen?
Ik denk dat daar zeker nog veel ruimte voor verbetering is. Want die heel zichtbare vormen, daar wordt in de opleiding wel voldoende aandacht voor genomen. Maar ik denk dan aan die langdurige effecten van dat stresssysteem dat aan blijft staan als het ware en dat dan ook op de immuniteit en op het energieniveau werkt. Dat daar echt nog onvoldoende kennis over is in de medische wereld en dat we daar moeten een inhaalbeweging maken. Ik voel wel een wil bij de nieuwe generatie van artsen om daar open voor te staan. En ik zie ook wel dat in heel veel specialiteiten ook nu naar dat biopsychosociaal model wordt gegaan, waarbij dat ze eigenlijk ook wel meer in kaart brengen van oké, wat werkt er hier nu op die klachten, dat biologische, dat psychische en het sociale. Dus dat ze ook voelen van dat is de weg dat we moeten gaan als we mensen echt maatwerk willen aanbieden en hier beterschap willen geven. Maar er is zeker nog veel ruimte voor verbetering.
Persoonlijk, mijn ervaring met de gezondheidszorg is toch dat men daar ook wel een vragende partij voor is om mee handvaten aangereikt te krijgen, om te leren herkennen wanneer dat er bepaalde vragen mogen gesteld worden. Hoe stel je dan die vragen? Hoe ga je daarmee om? Hoe kan je dat opvolgen? We hebben ondertussen bijvoorbeeld een project lopen met ziekenhuizen. Een aantal mensen komen daar op spoed aangemeld met een bepaalde problematiek die misschien ook wel een bepaalde vraag kan opwerpen over de veiligheid van kinderen. Want als je weet dat een volwassene geïntoxiceerd op een spoeddienst toekomt, waar zijn die kinderen op dat moment? Hoe gaat het met die kinderen? Wat maakt dat dit is kunnen gebeuren? Wie is er op dit moment voor die kinderen aan het zorgen? Ja, hoe doe je dat als arts? Op een spoeddienst waar je misschien 20 seconden hebt in de eerste selectie en dan nog eens een minuutje om de diagnose te stellen enzovoort. Een arts zal dit niet alleen kunnen oplossen. Die zal ook heel wat mensen rondom hen nodig hebben. Een sociale dienst, een huisarts, een CAW die goed bereikbaar is, een jeugdhulpvoorziening die goed bereikbaar is. Iedereen kan daar dan een stukje wel mee die puzzel leggen en ja, daar zie je toch wel dat die stappen op een goede manier aan het gezet worden zijn nu.
Ja, en daarnaast is er ook nog wel groei mogelijk in de kennis van een impact op de lichamelijke problemen, hè, in welke mate dat trauma impact heeft op of de kans verhoogt, hè, zoals dat we dat weten van roken verhoogt uw kans op longkanker, weten we ondertussen dat trauma in de kindertijd uw kans op een aantal lichamelijke aandoeningen, chronische ziektes, zoals ook kanker, zoals longaandoeningen, hart- en vaatziekten, dat uw kans daarop verhoogt. Dus ook die kennis is wel belangrijk, dat die genoeg verspreid geraakt onder artsen. Dat ze daar ook een preventiebril mee gaan opzetten en dat zij ook mee aan die kar kunnen gaan trekken van hey, we hebben daar iets te doen in de preventie van dat trauma, want dat gaat ook onze werking beïnvloeden. Hè. En als je merkt van ja, bijvoorbeeld een kind met astma dat veel moeilijker onder controle te krijgen is in astma, dat daar dan dus een chronisch stressprobleem onder kan zitten waar dat trauma aan de grondslag ligt. En dus dat je daar dan moet naar gaan kijken en dat je dan niet alleen maar op die astma moet blijven focussen of op de diabetes of op de huidaandoeningen, maar dat je ook gaat kijken van wat kunnen we rond die andere dingen installeren. Dat ook daar een lichtje gaat branden.
Stressreductie blijkt ook wel zoiets te zijn waar dat ik dan denk, daar heeft iedereen baat bij in deze wilde maatschappij en is ook wel heel traumasensitief. Leren omgaan met stress in het basispakket van het onderwijs. Zou dat een plan zijn?
Maar ook voor volwassenen, denk ik. Enfin, ik wil zeker de sprong naar het onderwijs ook nog maken, maar daar is ook wel wat onderzoek naar. En de referentie ontgaat mij nu even, maar stel dat je als je bepaalde stress voelt en je wacht anderhalve minuut met reageren, dan is de kans dat je eigenlijk een gewelddaad pleegt gigantisch veel kleiner dan als je meteen reageert. Als wij als volwassenen zouden leren om eerst tot ademhaling te komen, eerst even uit de situatie te gaan, dan zou er eigenlijk al heel veel kunnen voorkomen worden. En als we dat als volwassenen kunnen, ja, dan zou het ook wel fijn zijn moesten we dat aan onze kinderen kunnen leren. En dan komen we ook bij het onderwijs terecht, denk ik.
Dus tot 90 tellen.
Tot 90 tellen, ja.
Ja, en ik denk wat jij noemt letterlijk ademhaling. Ik denk ademhalingstechniek is heel simpel om aan te leren. En er zijn heel wat dingen die kunnen een stresssysteem wat tot rust brengen. En eigenlijk is het daar een beetje van hoe vaker dat je dat doet, hoe vaker een stresssysteem momenten van rust kent, hoe weerbaarder dat stresssysteem wordt. En ik merk wel, en daar is wel een tendens, TikTok, daar voel ik me te oud voor, maar op Facebook en Instagram passeren steeds vaker wel filmpjes van ouders die daar toch mee bezig zijn. Dus dat begint wel wat door te dringen. En dat is dan de jongere generatie. Maar ik wil het inderdaad toch nog naar de scholen trekken. In die zin, daar zitten kinderen heel veel uren. Mm-hmm. En een brein kan maar leren als dat kalm is en als dat stresssysteem tot rust is. Dus dat is ongelooflijk veel winst als je in een school regelmatig momenten hebt waarin je dat stresssysteem tot rust brengt. Dan gaan die kinderen rustiger zijn in de klas, beter tot leren komen. En ze leren tools die ze heel hun leven kunnen gebruiken. En als zij dat doen, want dat gebeurt ook vaak, hè, ik ben zelf toch ook wel door mijn kinderen nog mee opgevoed. Ja. Hè. Als die kinderen thuiskomen en zeggen, mama, anders moet je eens goed. Adem eens rustig in. Ja.
Hè, en oefenen thuis samen, dat kan ja, helpen.
Dat is vaak een betere motivatie om dat samen met je kinderen of voor je kinderen te doen, dan gewoon voor jezelf.
In die zin is het ook een misvatting dat aandacht voor trauma ten koste zou gaan van presteren op school. Het is net een voorwaarde om te kunnen leren en presteren, denk ik.
Mm-hmm, exact.
Ik heb in het groot het woord rust opgeschreven, omdat dat één is wat veel mensen die trauma meemaken, geweld meemaken, niet ervaren, rust. Er is een heel grote rusteloosheid. Vandaar ook de vermoeidheid, niet tot studeren geraken enzovoort. En eigenlijk is er rust nodig, maar ook iemand die in rust tegenover die persoon kan zitten. En heel vaak reageren we niet zo rustig op trauma. En het is, denk ik, zeker een uitdaging ook in deze samenleving, waar alles heel snel moet gaan, waar veel verwacht wordt, waar gepresteerd moet worden, waar we prestaties moeten kunnen aantonen. En dat, dat eigenlijk echt wel een oproep of een vraag is van ja, hier is tijd voor nodig, hier is rust in nodig en dit moet stap per stap gebeuren.
En kan jij voorbeelden geven van zo dingen die jou goed gedaan hebben, dat je zegt van daar heb ik nu veel aan gehad, of dat was een goed voorbeeld van hoe dat je iemand kan omringen?
Bij ons thuis is er 2 jaar een nicht van ons wekelijks op bezoek gekomen. Gewoon op bezoek. Die kwam langs, was zelf eigenlijk student. Zij en haar vriend, en dat was fijn dat die kwamen. En dat was een rustmoment als zij langskwamen. En dat is wat ik zelf nu ook wel probeer te zijn voor vrienden of familie waar het moeilijk is, is gewoon aanwezig te zijn. En eigenlijk wel momenten van rust te betekenen. Dus ja, dan gaat dat terug over die kleine dingen of die kleine momenten. Maar gelukkig waren die momenten er wel. Omdat je dan ook wel op adem kunt komen en dat je toch even uit die stress kunt geraken en dat je ademhaling rustig wordt. Dat je voelt dat je normaal bent. Het zijn echte, de weekends die we bij mijn oma en bompa doorbrachten, was meestal ongelooflijk warm, fijn, heel normaal. Waar dat ik gewoon even kon opladen. Vanaf mijn 17 had ik een vriend, een lief, met ongelooflijk lieve ouders, waar ik wekelijks ging gaan eten. Mijn lief ging gaan sporten toen. Maar ik bleef wel bij die ouders lekker gezellig babbelen en dat bracht rust. Dus ik heb heel vaak momenten gehad dat ik gewoon wel op adem kon komen en dat ik zo voelde van oké. En dat wapent u dan eigenlijk terug een stukje tegen de momenten dat het enorm stressvol is, hè? Dat er geweld is enzovoort.
En het is mooi dat jij nu letterlijk zegt, dan kan je, het is letterlijk op adem komen. Hè? Zo, de rust geeft ruimte om te ademen. Ik voel het als je het vertelt. Voel ik zo. De rust, ja, dat is belangrijk. Hè?
Ja.
En dan denk ik als maatschappij moeten we inderdaad, wat Tim daarnet al zei, van ja, we zitten in zo'n red race, hè, want we vragen dat dan van leerkrachten. Hè, want dat is van onze stoel makkelijk om te zeggen dat die leerkrachten dat dan.
Ja.
Maar eigenlijk moeten we zorgen dat die leerkrachten ook rust kunnen ervaren. Want pas als zij dat kunnen voelen, kunnen zij ook die rust overdragen aan hun leerlingen. Dus daar hebben we ja, met z'n allen wel echt in te investeren van te zorgen dat die leerkrachten niet allemaal zwaar onder druk staan in de hulpverlening, net hetzelfde, dat iedereen genoeg momenten van rust heeft. En vroeger hadden we dat op zondag, hè, waar de winkels niet open. En enfin, ik ga niet pleiten om helemaal terug te gaan, maar dat waren wel rituelen die we eigenlijk hebben weggegooid, waardoor dat we eigenlijk met z'n allen blijven gaan en die gsm's helpen ook niet. En dat is eigenlijk wat we zeggen, hè. Een traumasensitieve maatschappij is voor iedereen goed. Het is voor iedereen goed om momenten te hebben om letterlijk op adem te komen en rust te vinden. Dus laten we er gewoon met z'n allen voor gaan.
Ik wil graag eindigen met onze Nederlandse expert traumasensitief onderwijs. Die heeft een uitdaging die hij ons allemaal wil voorschotelen.
Ik denk dat de grootste uitdaging is om de kennis te verspreiden en om mensen te laten inzien dat het echt helpend is en dat het niet iets is van gekke pedagogen of zo, maar dat het van wezenlijk belang is voor onze maatschappij, denk ik zelfs. En ja, hoe krijg je dat verspreid? Dat is denk ik de grootste uitdaging. Want je kunt mensen niet overtuigen dit te omarmen. Zij moeten gaan inzien dat het handig is. Ja, daar hebben we denk ik nog even voor nodig.
Daar hebben we nog even voor nodig, maar laat ons dromen. Als je iets onmiddellijk en zonder banale beperkingen als budgetten of politieke wil of onwil zou kunnen veranderen, wat zou dat zijn? Wie wil er beginnen dromen?
Het is zo'n typische kinderdroom, hè? Vrede. Maar... haal alleen eens geweld uit de wereld. Maar het lijkt dan toch ook zeer des mensen te zijn. Willen we wild dromen, dan mag geweld gewoon verdwijnen. Heel wilde droom.
Voor mij zou het een droom zijn dat we allemaal leren om in kaart te brengen wat dat dan tot dat geweld leidt. Hè? Welke risicofactoren en welke beschermende factoren er in het evenwicht zijn en hoe kunnen we die balans herstellen. En als we dat dan duidelijk hebben, dat we dan ook heel makkelijk toegang vinden tot die hulpmiddelen. Want dat is, daar zit een grote drempel met de wachtlijsten die er zijn. Dus dat we eigenlijk gewoon het kaartenbakje kunnen opentrekken en daar mensen kunnen aanbieden wat dat zij nodig hebben op dat moment.
Ja, en wat voor hun op dat moment
voor hun op dat moment het beste past. Ja,
en
absoluut.
Niet waar dat er plaats is, zoals het nu wel vaak is.
Inderdaad, ja.
Oh, ik heb zoveel dromen. Het is heel moeilijk om te kiezen. Het meest eenvoudige, banale niveau bijna zou ik zeggen, droom ik ervan dat iedereen veel meer leert zeggen. Gewoon, ik heb het gehoord. Zonder meteen iets terug te zeggen. Maar eigenlijk ruimte creëren, ruimte scheppen van vertel gerust voort, ik ben aan het luisteren. Zonder meteen met oplossingen te komen. Ik denk dat zou al heel veel goed maken. Daarnaast denk ik, als ik echt op groter niveau mag dromen, dan hoop ik dat we eigenlijk een soort pact kunnen sluiten als samenleving. Een pact waarin dat we met z'n allen gaan afspreken, nu gaan we de komende 10 jaar eens inzetten. Al onze middelen gaan we inzetten op het investeren in het aanpakken van trauma, in het aanpakken van geweld tegen kinderen. En we gaan die kinderen daarin centraal zetten, een centrale plek geven in een complexe wereld. We gaan niet doen alsof het simpel op te lossen is. Maar je voelt wel dat iedereen verontwaardigd kan zijn als kinderen in onveiligheid zitten. Maar wat is er dan voor nodig om dat op te lossen? Ja, dat is echt alle kennis, alle krachten in de samenleving die zich samen bundelen, die zich samen organiseren om daar stappen in te zetten. Wetenschap, de hulpverlening, de politiek, justitie, iedereen moet daar eigenlijk samen dat bad in getrokken worden en samen komen we in pact. Wij gaan hier samen de komende 10 jaar daaraan werken. Dat zou echt wel mijn droom zijn. En dan gaan we misschien eens verschil beginnen zien op langere termijn.
En Eva, tot slot. Dromen.
Ja, ik heb heel veel grote dromen.
Dat is goed.
Ja, als dat wel teamzichter komt, dan ben ik al heel...
zijn we al een eind.
Dan zijn we al een eind.
Van mij was het niet realistisch genoeg.
Jawel.
En belangrijk ook wel.
Ja. Ja, ik heb al een paar dromen stiekem erbinnen geloodst. Hè. Een fonds, kom op tegen trauma, dat dan mee kan die beweging stuwen, hè, van dat we daar 10 jaar volop kunnen inzetten en dat dat kan meten. En dan ja, dat we echt naar mensen kunnen kijken als mensen die met verschillende kanten, en dat we moeten kijken hoe kunnen we jullie ondersteunen als gezin enzovoort, waardoor dat mensen rapper gaan durven spreken en hulp zoeken. En als dan die fichenbak waar Linden het over heeft, er is dat je zegt, ah, maar dan heb ik voor u dit.
Ja, en dan kan je daar onmiddellijk terecht.
Ja, dat zou fantastisch zijn. En als we dan ook echt een goede traumabehandeling, die intensief, waar mensen snel toegang toe hebben en waar maatwerk kan gebeuren voor kinderen en gezinnen, daar teken ik voor.
Voilà, we hebben iets om over te dromen allemaal. Dank je wel voor jullie bijdrage aan deze laatste aflevering van Zie Mij. Een podcast in samenwerking met Kiem en met de steun van het Overhoop-project van de Koning Boudewijn Stichting en de Vlaamse overheid. En ik laat de laatste woorden onze goede raad Eva laten aan jou.
Zorg voor elkaar en jezelf, want het is nodig.